Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 141, de versen 1 en 2. Psalm 141, vers 1 en 2. Ik roep, Heere, in angst tot u gevloden. Ai, haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. En het tweede vers. Mijn been met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht. Het eerste en het tweede vers van Psalm 141. We doen nu eerst met de kerk van de reformatie belijdenis van de voorzienigheid Gods. Met de woorden van artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Waarna we zingen uit Psalm 33, het zesde vers. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren, het blijft van geslachte tot geslacht. Daarna volgt de schriftlezing die u deze avond kunt vinden in de profetieën van Daniël, het negende hoofdstuk, de versen 1 tot en met 23. We noemen nu Daniël 9, de versen 1 tot en met 23, na de belijdenis uit artikel 13 van de geloofsbelijdenis en het zingen van Psalm 33, het zesde vers. Artikel 13 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, waarboven staat van de voorzienigheid Gods en de regering van alle dingen. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, noch aan het toeval of de fortuin overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil al zo bestuurt en regeert, dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordonnantie. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog de schuld heeft van de zonde die er geschiet. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardig zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardig handelen. En het aangaande hetgeen hij doet boven het begrip van het menselijk verstand, datzelfde willen wij niet curieuselijk, dat is al te nieuwsgierig, onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan. Maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen Gods, die ons verborgen zijn. Ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen Hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goedertieren hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan zonder de wil van onze Vader, waarop wij ons verlaten, wetende dat hij de duivelen in de toom houdt en al onze vijanden die ons zonder zijn toelating en wil niet schade kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling van de Epicureeën, de welke zeggen dat zich God nergens mee bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. Tot zover. Daniël 9. In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros uit het zaad der Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk der Chaldeeën, in het eerste jaar zijn regering merkte ik, Daniël, in de boeken, dat het getal der jaren van de welke het woord des Heren tot de profeet Jeremia geschied was, in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem 70 jaren was. En ik stelde mijn aangezicht tot God, de Heere, om hem te zoeken met het gebed en smekingen, met vasten en zak en as. Ik bad dan tot de Heere mijn God en deed belijdenis en zeide, och Heere, gij grote en verschrikkelijke God, die het verbond en de weldadigheid houdt die hem lief hebben en zijn geboden houden. Wij hebben gezondigd. en hebben onrecht gedaan. En goddeloselijk gehandeld en gerebelleerd met af te wijken van uw geboden en van uw rechten. En wij hebben niet gehoord naar uw dienstknechten, de profeten, die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaders en tot al het volk van het land. Bij u, o Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons de beschaamdheid der aangezichten, gelijk het is te deze dagen. Bij de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem en geheel Israël, die nabij en die verre zijn, in al de landen waar gij ze heen gedreven hebt, om hun overtreding waarmede zij tegen u overtreden hebben. O Heere, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, bij onze koningen, bij onze vorsten. En bij onze vaders, omdat we tegen u gezondigd hebben. Bij de Heere onze God zijn de barmhartigheden en vergevingen, alhoewel wij tegen hem gerebelleerd hebben. En wij hebben de stem des Heeren onze Gods niet gehoorzaamd, dat wij in zijn wetten wandelen zouden die hij gegeven heeft voor onze aangezichten, door de hand van zijn knechten de profeten. Maar geheel Israël heeft uw wet overtreden met af te wijken dat zij uw stem niet gehoorzaamden. Daarom is over ons uitgestort die vloek en die eed die geschreven is in de wet van Mozes de knecht Gods, terwijl wij tegen hem gezondigd hebben. En hij heeft zijn woorden bevestigd die hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze richters die ons richten, brengende over ons een groot kwaad. Hetwelk niet geschied is onder de ganse hemel, gelijk aan Jeruzalem geschied is. Gelijk als in de wet van Mozes geschreven is, alzo is al dat kwaad over ons gekomen. En wij smeekten het aangezicht des Heeren onze Gods niet, afkerende van onze ongerechtigheden en verstandelijk achtgevende op uw waarheid. Daarom heeft de Heere over het kwade gewaakt. En hij heeft het over ons gebracht, want de Heere onze God is rechtvaardig in al zijn werken die hij gedaan heeft, terwijl wij zijn stem niet gehoorzaamden. En nu, o Heere onze God, die uw volk uit Egypteland gevoerd hebt, met een sterke hand en hebt u een naam gemaakt gelijk hij is te deze dagen, wij hebben gezondigd, wij zijn goddeloos geweest. O Heere, naar al uw gerechtigheden laat toch uw toorn en uw grimmigheid afgekeerd worden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg. Want om onze zonde wil en om onze vaderen ongerechtigheden zijn Jeruzalem en uw volk tot versmaadheid bij allen die rondom ons zijn. En nu, o onze God, hoor naar het gebed uw knechts en naar zijn smekingen en doe uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is. Om des Heeren wil. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Doe uw ogen op en zie onze verwoestingen en de stad die naar uw naam genoemd is. Want wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden die groot zijn. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op en doe het. Vertraag het niet. Om uzelfs wil, o mijn God. Want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. Als ik nog sprak en bad en beleed mijn zonde en de zonde mijns volks van Israël en mijn smeking nederwierp voor het aangezicht des Heere mijns Gods, om des heiligen bergs wil mijns Gods. Als ik nog sprak in het gebed, zo kwam de man Gabriël, die ik in het begin in een gezicht gezien had, snellijk gevlogen, mij aanrakende omtrent de tijd van het avondoffer. En hij onderrichtte mij en sprak met mij en zeide: Daniël, nu ben ik uitgegaan om u de zin te doen verstaan. In het begin uwer smekingen is het woord uitgegaan en ik ben gekomen om u dat te kennen te geven. Want gij zijt een zeer gewenst man. Versta dan dit woord en merk op dit gezicht. Tot zover onze schriftlezing voor deze avond. De tekst voor deze avond die we met Gods hulp in uw midden willen overdenken, kunt u voor deze middagavonddienst vinden in dit gedeelte wat aan u gelezen is. Daniël 9, de versen 18 en 19. Daniël 9, vers 18 en 19. Daar lezen we het woord van God in onze tekst. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Doe uw ogen op en zie onze verwoestingen en de stad die naar uw naam genoemd is. Want wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden die groot zijn. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op en doe het. Vertraag het niet om uzelfs wil, o mijn God. Want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. Tot zover de woorden van onze tekst. Willen we eerst samen Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Tot u, Heere, komen wij ook in dit ogenblik. Aan de avond van deze biddag. Aan het begin van dit nieuwe seizoen. En we naderen tot u. En hoe zouden we anders tot u kunnen naderen dan met de beden van uw knecht Daniël op onze lippen. O Heere, gij grote en vreselijke God. Wij hebben tegen u gezondigd. Laat dat niet alleen de belijdenis mogen zijn vanavond die van onze lippen komt. Maar die ook in de harten van velen, ja kon het zijn in de harten van allen mag leven. Want we naderen tot u, Heere, die de heilige bent, de verhevene, voor wie zelfs de engelen in de hemel hun aangezicht bedekken vanwege de uitstraling van uw majesteit en heiligheid. En als de engelen in uw nabijheid hun aangezicht moeten bedekken, als ze het heilig, 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 het driemaal heilig zingen, hoeveel te meer zouden wij ons in het stof moeten buigen voor u, als wij tot u naderen. Heere, doe niet met ons naar onze zonde, als wij het hart tot u opheffen en de lippen tot u openen. Wil u in gunst op ons neerzien, want als wij zien op onszelf, dan is er bij ons geen reden of geen gerechtigheid waarop wij kunnen pleiten. Dan is bij ons de schuld en de zonde, de beschaamdheid der aangezichten. Dat is ook op de biddag het enige wat wij van onszelf kunnen zeggen. Want wij allen hebben een hart wat tegen u gezondigd heeft en ons leven is bevlekt met 1000 zonden. Zelfs als we u kennen mogen en er het beginsel van het nieuwe leven dat uw eer zoekt in ons leven aanwezig mag zijn, dan nog moeten we het belijden dat zelfs in onze heiligste berichtingen wij in alles onder de zonde gebukt gaan. En zo komen we tot u om u te smeken of u op ons neer wilt zien. Of u op ons neer wilt zien in gunst, in vrije, eenzijdige goedheid. Of u ons wilt verzorgen met al het goede wat wij voor ons dagelijkse en tijdelijke leven nodig hebben. We vragen om uw zegen voor het gewas en voor de arbeid. We vragen om uw zegen voor onze gezinnen, voor ons familieleven. We bidden om uw zegen voor ons als gemeente. We bidden bovenal om geestelijke zegeningen. Heere, wil u onder ons en onder onze kinderen werken met de krachtige werking van uw Heilige Geest. O, geef ons niet over aan onszelf, maar wil op ons neerzien in gunst. En ook daarbij pleiten we niet op onze gerechtigheden die niet bestaan, maar op uw barmhartigheden die groot zijn. O Heere, om uw naams wil, denk aan ons en onze kinderen in uw genade. Wil ons, Heere, vanavond vanuit uw woord ook de geestelijke strekking van dit diepe en aangrijpende gebed van Daniël leren. Leer ons buigen en bukken onder u. Leer ons om alle gerechtigheid, om alle goedheid aan u toe te schrijven en onszelf voor uw aangezicht te verfoeien en aan te klagen. Leer ons te pleiten op louter genade alleen. Op het werk van een ander. Wil u dat leren aan hen, Heere, die nog onbekeerd voortleven. O God aller genade, wil u hen te sterk worden. En wil u de noodzaak van het verzoend worden met u op hun hart binden. Op zulke wijze dat ze dat nooit meer kwijtraken. Leer hen met ernst u zoeken. Pleitend om dat genadewerk van u. Dat alleen bij u te vinden is. Wil u denken aan hen die met geestelijke vragen tobben. Die soms zo heen en weer geslingerd worden. Diep in hun hart een verlangen kan zijn om u te mogen kennen. Overtuigd zijn van de noodzaak van wedergeboorte en bekering. Maar het is vaak zo ver weg. De zorgvuldigheden van het leven slokken het vaak zo op. En verstikken wat er nog overgebleven is. Van de indrukken onder uw woord. Heere, wil u hen verlossen van de banden die hen van u aftrekken. En van de strikken waarin ze verstrikt kunnen zijn. Wil u, die het in het woord van de profeet Daniël zegt dat u knopen ontbindt. Ook de knopen in het leven van hen die zo vast zijn ontbinden. En wil u licht geven. Wil u hen geven dat ze zien mogen op die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor zondaren moeten zalig worden. En wil u uzelf openbaren als een God die naar recht veroordelen moet, maar die uit genade om het bloed van Christus wil toch op het smeekgebed grote wonderen doet. Heere, leer ze aanhoudend u zoeken, aanhoudend in vernedering van het hart, om die genade smeken. Denk aan allen die u kennen mogen. Wees die u kennen mild en goed. Laat uw volk, Heere, zich voor u verootmoedigen, telkens opnieuw, want dat past ons. Dat we belijden voor u wat er bij ons aan mankeert en ontbreekt. Dat we voor u buigen met Daniël. Dat we met de schuld van onszelf, van onze gezinnen, van onze kerken, van ons land en van ons volk voor u buigen. Wij hebben gezondigd om zo ook meebidder en voorbidder te zijn. Biddend om de doorwerking van uw genade. Biddend om het te gronden richten van de werken van de vorst der duisternis. En de komst van uw heilig en eeuwig koninkrijk. Heere, zou u dat op het hart van uw volk willen binden. Opdat ze mannen en vrouwen van het gebed mogen zijn en meer mogen worden. Voorbidders mogen zijn, ook voor de jongeren, voor de kinderen, voor de vele onbekeerden in de kerk en in de gemeente. Heere, laten we met Daniël mogen buigen. Al kunnen we ons met Daniël niet vergelijken. Maar dat het gebed stamelend het onze mag worden. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. Vertraag het niet, maar doe het om uw naams wil. Want ge wilt toch ook op het noodgeschrei van uw kerk grote wonderen doen. Doe ze, Heere, onder ons en onder onze kinderen. We dragen opnieuw de gehele gemeente aan u op. Met alle omstandigheden die u volmaakt bekend zijn. Met alle ziekte, met alle zorgen. Met alle zorgen ook voor een onbekende toekomst. We dragen de gezinnen aan u op met alles wat zich daarin aftekent en afspeelt. We bidden u bij alle economische en sociale onzekerheid. Bij de moeite die er kunnen zijn voor mensen die werken in bedrijven. Voor hen die werken in de agrarische sector. Wil u, Heere, alles zo leiden dat we ons verwonderen mogen. En op deze dag van gebed voor gewas en arbeid mogen we toch ook vragen voor de noden en vragen in het maatschappelijke en sociale leven. Heere, hoor. Heere, merk op. Maar we bidden bovenal, o God, wil u zich ontfermen over ons als gemeente en als kerken. Wil u, waarin deze wereld zoveel verval is, en waar ook het verval en de wereldgelijkvormigheid en de vormendienst en de leegheid de kerk binnenkomt, wil u het een halt toeroepen. wil u de werken van de duisternis ook binnen het kerkelijke leven, ook binnen ons eigen leven verbreken. Wil u uw koninkrijk doen komen. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op. Doe het komen onder ons en onder onze kinderen. We bidden van u, denk aan ons land en aan ons volk. Heere, als we rondom ons zien en bij onszelf mogen beginnen, dan is er zoveel reden dat u ons land en ons volk zou voorbijgaan. We hebben als Nederland, waar zoveel voetstappen van u liggen in het verleden tot in het heden toe, op zoveel fronten u verlaten, van hoog tot laag, in alle lagen van de maatschappij, als u met Nederland zou doen, naar wat wij ervan gemaakt hebben, naar wat wij misdreven hebben, dan is er geen hoop meer. Dan is er geen verwachting meer. Dan is er bij ons alleen de beschaamdheid der aangezichten. Maar we bidden u, Heere, wil u onder ons land en volk, in ons vorstenhuis en in regeringskringen, nog een terugkeer geven. Een wederkeer tot u, de levende God. Breng nog terug, Heere, die velen die de kerk vaarwel gezegd hebben en uw woord terzijde schuiven. Breng nog terug wat u de rug heeft toegekeerd. Geef een opleving, een herleving van dat werk van vrije genade. Behoud uw werk in het leven, in het midden der jaren, in toorn. Gedenk des ontfermings. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. En doe het. Om uw naams wil. Zo komen we tot u, Heere, deze avond. En in deze dienst om te smeken voor ons land en voor ons volk, voor de kerken, voor de gemeente, voor onszelf en voor ons leven in deze wereld. We hebben niets om ons op te beroemen. We hebben veel wat tegen ons getuigt. Alles. Maar we pleiten op uw barmhartigheden die groot zijn. Op de barmhartigheden die tot in het diepst geopenbaard zijn. In die grote koning, de betalende borg, de Heere Jezus Christus. Die geen verhoring vond. Toen hij in grote angst en groot geroep riep om ontferming. Riep om uw tegenwoordigheid. U moest hem verlaten. Opdat het ook vandaag nog zou kunnen, vanwege die barmhartigheden die om zijnentwil groot zijn, dat stamelende gebeden gehoord worden in de hemel. O Heere, verhoor ook ons gebed. Niet om ons, maar alleen om uw naams wil. Om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 79, de versen 1 en 4. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 79, het eerste en het vierde vers, is de psalm die we samen willen zingen. Getrouwe God, de heidenen zijn gekomen. Zij hebben stout uw erfland ingenomen, Jeruzalem, de tempel, uw altaar, en het ligt al verwoest door die geweldenaren. En het vierde vers, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. 1 en 4 van Psalm 79. Thank you. Aan het einde van de prediking na het amen willen we zingen uit Psalm 102, het zevende vers. Psalm 102, vers 7. Gij zult opstaan, ons beschermen. Over Sion u ontfermen, want de tijd uw stad voorspelt, aan haar leed ten perk gesteld. Die zo lang gewenste dagen van uw gunstrijk welbehagen, zijn, o God, in het eind geboren. Gij zult haar klacht verhoren. Dat is Psalm 102, het zevende vers, wat we zingen aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, wij hebben deze biddag de naam gegeven, biddag voor gewas en arbeid. En dat is een goede naam, waar geen enkel bezwaar tegen te maken zou zijn. Eén ding mogen we echter niet vergeten, dat dat woord biddag vanouds iets meer betekende dan wat wij eronder plegen te verstaan. Vroeger betekende het woord biddag niet alleen een dag van gebed, maar ook een dag van boete en van vasten. Oproep tot de biddag betekende tegelijkertijd ook dat men samenkwam om de Heere te bidden, om boete te doen en zo in ootmoed, in schuldbelijdenis samengekomen, vroeg om de zegen die zo nodig was. Dat gaf aan die oude biddagpreken, misschien hebt u ze thuis wel, dat gaf aan die oude biddagpreken vaak ook een heel grote ernst. Want juist in die biddagpreken werd vaak opgeroepen tot berouw en bekering. Omdat alleen in die weg, de weg van berouw en bekering, zegen voor ons land, voor ons volk, voor kerkenschool, voor ons gezin en voor ons persoonlijk te verwachten is. Die oude gedachte die u in oude boeken vaak tegen kunt komen, is trouwens door en door bijbels. Als we in de Bijbel nagaan speuren wat er zo al gezegd werd tijdens de boetedagen die in het Oude Testament plaatsvonden, of in de grote gebeden die ons in de Bijbel staan opgetekend, dan komen we steeds weer onder de indruk van het diepe verband wat er bestaat tussen bekering en verootmoediging aan de ene kant en het bidden om Gods zegen aan de andere kant. We zien dat ook heel duidelijk in het ontroerende gebed van Daniël dat voor ons ligt. En bij een enkel gedeelte uit dat ontroerende en ootmoedige gebed willen we vanavond stilstaan. En met de hulp van de Heere nadenken over de zegen van het ootmoedig gebed. Twee gedachten waarin ten eerste gebogen wordt onder Gods recht. En ten tweede, waarin gepleit wordt op Gods trouw. De zegen van het ootmoedig gebed, waarin gebogen wordt onder Gods recht en waarin gepleit wordt op Gods trouw. Daniël was een man die ons alle bekend is en van kindsbeen af vertrouwd is als een man met vele voortreffelijke eigenschappen. Maar wat was eigenlijk het grote geheim van deze wijze Daniël, die in zoveel dingen uitblinkt? Het grote geheim van zijn leven was wel dat hij een man van gebed was. We lezen in een van de voorgaande hoofdstukken dat Daniël een gewoonte had om 3 maal daags te bidden. Op vaste tijden, 3 keer per dag, zette hij zijn vensters in zijn prachtige woning open in de richting van de heilige stad Jeruzalem. Knielde hij neer en bad in de richting van de stad Jeruzalem tot de God van Israël. Maar ook al was dat iedere dag zijn gewoonte, het gebed dat in dit hoofdstuk wordt opgetekend is niet één van die regelmatige gebeden die Daniël iedere dag 3 keer naar de Heere opzond. Dit keer heeft hij met zijn gewoonte gebroken. Hij bidt op een ongewone tijd. Bovendien, Op dit ogenblik draagt hij niet de prachtige kleding als hoveling, als raadsheer aan het Hof van Babel. Hij heeft zijn prachtige kleding afgelegd en heeft het rouwkleed of boetekleed aangetrokken. Een ruw kleed, verscheurd, hangt om zijn leden. En de as als teken van rouw heeft hij op zijn haren, op zijn hoofd gelegd. En zo met het boetekleed aan en de as als teken van rouw op zijn hoofd is Daniël neergeknield en brengt hij zijn gebeden voor de troon van Gods genade. En we vragen ons af, waarom is dit? Waarom heeft Daniël gebroken met zijn gewoonte? Waarom heeft hij zijn fraaie kleding afgelegd en is hij in rouwgewaad met as op zijn hoofd? Wel, de reden was heel simpel, zo ogenschijnlijk. Daniël was op dat uur van de dag aan het lezen geweest in de profetieën. Blijkbaar was Daniël niet alleen een man van gebed, maar hij was ook een man die dicht bij het woord leefde. Tussen haakjes, dat hoort altijd samen. Het gebed drijft naar het woord en het woord drijft tot gebed. En in het lezen van de schrift was Daniël gestuit op de profetieën van Jeremia. Dat gedeelte van de profetieën van Jeremia waar we te midden van alle oordeelswoorden lezen, dat de Heere een belofte geeft. Die belofte was deze. Zo zegt de Heere, staat er in Jeremia 29. Zo zegt de Heere, zekerlijk, als de 70 jaren te Babel zullen vervuld zijn, zal ik u lieden bezoeken. En ik zal mijn goede woord over u verwekken. En ik zal u wederbrengen tot deze plaats. Want ik weet de gedachten die ik over u denk. Gedachten des vredes en niet des kwaads. U begrijpt de inhoud van die woorden. De Heere die zoveel keer gedreigd had door middel van de profetieën van Jeremia. Dat hij het volk zou straffen. En als oordeel over de zonde in ballingschap zou voeren, geeft hier een belofte. Over 70 jaar na het begin van de ballingschap zal ik bevrijding schenken. En zult u terug mogen keren naar deze plaats, naar Jeruzalem en naar het land van de belofte. Wel, toen Daniël op die dag deze woorden las, zag hij als bij een schok dat het einde van die 70 jaar haast gekomen was. Want het jaar waarin hij deze woorden van Jeremia las, was het 68ste jaar van de ballingschap. Nog 2 jaar dus. En de Babylonische ballingschap zou ten einde zijn. 2 jaar. En de belofte van de Heere zou vervuld kunnen worden. Wel, wat deed Daniël toen hij deze woorden gelezen had en tot de ontdekking gekomen was dat haast de tijd van de ballingschap, de tijd van het oordeel voorbij was. Riep hij naar buiten met de boekrol van Jeremia in de hand, naar de overige ballingen in Israël die de harp aan de wilgen hadden gehangen, die daar zaten, vol heimwee naar Jeruzalem. En zei hij, nog 2 jaar en dan zal de Babylonische ballingschap ten einde zijn. Dan zult u terug mogen keren naar Jeruzalem, naar de stad en naar de tempel. Ik heb het gelezen, kijk maar, hier staat het. Nee, dat doet Daniël niet. Ook gaat hij niet met het woord op deze manier op de loop dat hij zegt, wel, het staat er, dus dat moeten we geloven. Dus zal het allemaal wel in orde komen. Nee, zodra hij deze woorden gelezen heeft, legt hij zijn kleed af, begint hij te vasten en komt hij in smeekgebed tot de Heere. In diepe ootmoed, met het boetekleed uiterlijk zichtbaar en met een hart dat bezwaard is en vernederd is. En dan komt het gebed van zijn lippen wat ons hier opgetekend staat uit zijn mond, opgetekend is onder de leiding van de Heilige Geest. Ontroerend zijn de woorden. Want wat zegt deze man van God, deze man van het gebed? Hij spreekt God in grote eerbied aan, in diepe vernedering van het hart. En hij zegt, och Heere, gij grote en verschrikkelijke God, die de weldadigheid houdt, die hem lief hebben en zijn geboden onderhouden, wij hebben gezondigd. En wij hebben onrecht gedaan. Wij hebben goddelooslijk gehandeld en gerebelleerd met af te wijken van uw geboden en van uw rechten. O, nu heb ik deze belofte mogen lezen, maar vertraag de vervulling van deze belofte niet. Stel het niet uit, maar doe het om uw naams wil. Als we zo in hoofdlijn het gebed van Daniël lezen, kan de vraag bovenkomen, is het wel goed van Daniël dat hij zo bad? Gods belofte was toch zeker? Gods belofte feilen nooit. Wel, waarom bidt Daniël dan, doe het, stel het niet uit. Is dat geen zondige twijfel? Is dat geen twijfel aan de waarachtigheid en de betrouwbaarheid van God en van zijn belofte? O nee, gemeente, we lezen nergens dat Daniël twijfelt aan de belofte van God of aan de woorden die God door middel van de profetieën van Jeremia verkondigd had. Daniël twijfelt niet aan Gods belofte of aan de woorden die hij sprak, maar in het licht van de belofte die hij gelezen heeft, belijdt hij dat het volk de vervulling van die belofte heeft verzondigd vanwege hun overtredingen en vanwege hun ongerechtigheden. In zijn gebed wijst hij op de zonde van het volk in het verleden. Wij hebben gezondigd en wij hebben goddelooslijk gehandeld en gerebelleerd tegen de Heere met af te wijken van uw geboden en van uw rechten. En wij hebben niet gehoord naar de stem van uw profeten die gij gezonden hebt. Hij wijst ook op de zonde van het volk nu. En hij sluit zichzelf in die belijdenis van zonde in. Wij staan schuldig. En wij zouden niets kunnen zeggen als u die belofte die u eenmaal gaf niet zou vervullen. Want wij hebben elk van uw genade ook de vervulling van uw eigen woord verzondigd. Wat een belijdenis. Gemeente, Daniël gaat geen beschuldigende vinger wijzen naar de Babyloniërs en zegt, nog 2 jaar en dan zullen die Babyloniërs eindelijk loon naar werk ontvangen. Dan zullen ze verslagen worden en dan zullen ze vertrapt worden en in ballingschap gebracht worden voor wat ze ons hebben aangedaan. Daniël wijst niet naar sommige van de Joodse leidslieden van wie we weten dat ze in de Babylonische ballingschap de God van de vaderen ontrouw zijn geworden en de goden van Babel zijn gaan dienen, Bel en Marduk en wat ook de namen van die Babylonische goden waren. Hij zegt, die mensen hebben ons verzaakt en verlaten. Die zijn het die de schuldigen zijn. Nee, hij komt zelf in de schuld met het volk. En hij zegt, wij hebben gezondigd. En wij hebben de vervulling van die belofte ons niet waard gemaakt. Kijk, in dat gebed, in dat ootmoedig gebed van deze man van God, van Daniël liggen zoveel lessen voor u en voor mij. Ook op deze biddag 1989. Want als wij zien op onszelf, zien op ons land, zien op ons volk, zien op het kerkelijke leven in de breedte en in de smalte. Er is reden, gemeente, om ons diep voor de Heere te verootmoedigen. We kunnen klagen over het verval wat zich aftekent in de samenleving, met name na de Tweede Wereldoorlog. We kunnen zuchten over de tendens van de normloosheid en de vervaging van de geboden. We kunnen een zwaar hoofd hebben in de kerkelijke omstandigheden. We kunnen met bitterheid misschien vervuld zijn over dingen in ons persoonlijke leven. Maar als we eerlijk worden vanavond voor de Almachtige God, dan moeten we het alle hoofd voor hoofd persoonlijk belijden, Heere, wij hebben gezondigd. Wij zijn niet geweest wie we behoorden te zijn voor u. Wij hebben uw geboden overtreden en nagelaten te doen wat uw gebod van ons eiste. Wij staan schuldig voor u. Is dat inderdaad de belijdenis van uw lippen, van uw hart? Zien we niet dat wanneer we staan voor een God die heilig is, rechtvaardig is, onkreukbaar in zijn gerechtigheid, dat niemand van ons voor hem kan staan en zeggen, ik heb niet gezondigd? Zien we het niet dat het waar is wat de psalmdichter zegt, indien gij, o hoge en verheven majesteit, de ongerechtigheden zou gadeslaan, de ongerechtigheden van kinderen, van ouderen, van ouderlingen, van dominees, van wie dan ook. Wie zou bestaan? Niemand kan bestaan in de heilige ogen van de Heere. En dat heeft Daniël, de man van God, bij het ontdekkende licht van de Heilige Geest hier opnieuw beseft en opnieuw gezien. En hij buigt in het stof en hij zegt, wij hebben gezondigd. En als hij dat zegt, dan voelt u wel aan in dit gebed dat hij het daar niet bij laat. Hij laat in ontroerende bewoordingen zien dat hij en het volk die vervulling van Gods belofte niet hebben verdiend, want ze hebben gezondigd. En omdat ze gezondigd hebben, staan ze beschaamd. Bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. We moeten ons wegschamen vanwege onze zonde. Maar hij laat ook duidelijk zien dat vanwege de zonde God rechtvaardig zou zijn. Als hij niet zou luisteren. Hij erkent dat God recht is. Als hij hen voorbij zou gaan. Hij belijdt het dat het verdiend zou zijn. Als God zou zeggen, ik heb zo lang geduld gehad met dit volk. Mij zoekt het niet en mij dient het niet. Ik zal het nu van voor mijn aangezicht wegvagen. Hij zegt, Heere, bij ons is geen gerechtigheid. Het zou rechtvaardig zijn als u ons voorbij zou gaan. Want onze zonden verdienen straf. Onze zonden roepen uw rechtvaardig ongenoegen op. En daarom als ik tot u nader en als ik ook met het volk op mijn hart tot u nader, dan heb ik niets om op te pleiten. Dan heb ik niets om me op te beroemen. Dan moet ik zeggen, naar recht zou u ons voorbij kunnen gaan. Uw doen is rein. Uw rechtvaardig vonnis is terecht. Als Daniël voor God in ootmoed neerbuigt, belijdt hij niet alleen maar, wij hebben gezondigd. Maar in die zondebelijdenis erkent en billijkt hij God. Wat u doet is goed. Wat u doet is recht. Zelfs in uw oordelen en in uw straffen. Daniël, weet je wel wat je zegt? God recht in zijn oordelen en in zijn straffen. Dat zou betekenen dat die belofte uit Jeremia niet in vervulling zou gaan. Dat zou betekenen dat er geen terugkeer meer zou zijn uit de ballingschap. Dat zou betekenen dat Israël om zou moeten komen onder de wrede hand van de Babyloniërs, de Meden, de Perzen. Ja, Daniël weet goed wat hij zegt. Dat als God naar recht zou handelen en zou doen wat ze verdienen, dan zou hij dat volk voorbij moeten gaan. gemeente, belijdenis van zonde is voor Daniël iets zeer ernstigs. Ootmoedig erkennen, wij hebben tegen u gezondigd, heeft diepe gevolgen. Dat mogen we ook vandaag niet vergeten. Belijdenis van zonde kan zo heel makkelijk goedkoop worden. Ja, we zijn allemaal zondaren. Zo gezegd. Maar weet u wat echt in de schuld voor God komen betekent? Dat betekent dat we het met God eens gaan worden. Dat is eigenlijk de grondbetekenis van het woord belijden, zowel in het Hebreeuws als in het Grieks. Het met God eens gaan worden. Dan gaan we naast Daniël op onze knieën liggen. En dan zeggen we het, gerechtigheden zijn er bij ons niet. Wij hebben geen enkel recht. We moeten het beamen dat God rechtvaardig zou zijn. Als hij aan ons voorbij zou gaan. Als hij onze zonde zou bezoeken. Dan zou er geen belofte vervuld kunnen worden. Geen glimpje hoop zijn. Dan zou er geen enkel uitzicht en verwachting zijn naar recht omkomen. Dat is een van de diepe dingen die Daniël hier uitdrukt. Wij werpen onze smekingen neder, niet op onze gerechtigheden, want die bestaan niet. Naar recht zouden we om moeten komen. Maar vraagt u, waarom blijft Daniël dan toch bidden als dat een hoofdlijn in zijn gebed is? Als dat een hoofdlijn is die ook in onze tekst naar boven komt? Wel gemeente, Daniël blijft toch bidden. Omdat hij aan de ene kant God moet rechtvaardigen. Uw doen is rein, alles wat u doet is goed. Zelfs al zou dat voor ons omkomen betekenen. Maar Daniël kan de Heere toch niet loslaten. En dat is nu het geheim van het echte, ootmoedige smeekgebed. Dat je moet buigen voor de Heere. Dat je God moet erkennen in zijn recht en in zijn heiligheid. Maar dat je hem toch niet los kunt laten. Nee, deze God. Daniël roept hem aan en zegt, Heere, neig uw oor. Doe uw ogen open en zie onze verwoestingen. Heere, hoor, Heere, merk op. Vertraag het niet. Daarin bidt deze man van God, Daniël, of de Heere toch wil neerzien op Israël. Toch wil denken aan die verwoeste stad. Toch wil denken aan dat volk wat als een hoopje ballingen, als verweest vol heimwee zit bij de rivieren van Babylon. Heere, zie op ons neer. Aanschouw de verwoestingen. Aanschouw onze hopeloze en hulpeloze toestand. Daniël maakt een nood van het volk. Daniël maakt een nood van zijn eigen hart en van heel Israël aan de Heere bekend. In het belijden van zijn schuld legt hij de nood van zichzelf en van het volk aan de Heere voor. Heere, zie u neer op onze verwoestingen, op onze ellende. Kijk, in de ootmoed mogen we onze nood en onze schuld aan de Heere voorleggen. Alle nood, dat hebben we vanmiddag gezien. Voor de Heere is er niets te klein en niets te onbelangrijk. We mogen vragen voor de dingen van dit leven. We mogen vragen voor het onderhoud wat we iedere dag nodig hebben. We mogen vragen voor zegeningen in het rijk van de natuur. Maar wat is onze diepste nood? Wat is onze grootste nood? Wat is uw grootste nood? Is het niet, mijn beste vriend, dat u de Heere mist? Dat u nog onbekeerd bent? is dat niet de grootste nood van ons leven? Als wij zonder God nog leven en de Heere niet kennen, niet weten wat het betekent om Hem te leren kennen en om in Hem geborgen te zijn, zouden we dan ook niet juist in het licht van dit ontroerend gebed onze zonde voor de Heere gaan belijden en de nood van ons hart aan de Heere bekendmaken? Zie, o Heere, op de toestand van mijn hart. Zie u neer op dat harde hart, dat ongevoelige hart. Zie u neer op alle vragen die ik niet kan beantwoorden. Zie u neer op alle schuld die tegen me getuigt, waar zelfs mijn hart me aan moet klagen. O Heere, hoor. O Heere, merk op. En u die iets mag kennen van het werk van Gods genade in uw eigen leven, maar die op het ogenblik zo in duisternis rondtast als een blinde langs een muur om zo de weg te vinden, maar geen hand voor ogen ziet, de Heere is zo ver. Zou u ook niet, juist in de weg van het belijden van zonde, uw nood aan de Heere voorleggen? Heer, het is zo ver weg. Kijk eens naar de verwoestingen. Heere, merk op. Zie toch op de nood. Zie toch op de verwarring in mijn leven. En zou u die de Heere vrezen mag, ook de nood van onze kerk, de nood van uw kinderen, de nood van onze samenleving, zo niet aan de Heere voor mogen leggen? Heere, wij hebben tegen u gezondigd, maar zie toch op de verwoestingen. Merk toch, Heere, breng die die uw woord vaarwel heeft gezegd en zich tegen uw woord verzet, breng hem nog door genade terug. Roep de verwoestingen, het ondermijnen van het gezag van uw woord, de werken der duisternis die overal soms zo listig als met handen te tasten zijn, roep het een halt toe. Heere, hoor. Heere, aanschouw de verwoesting. Ja, als zo de betekenis van dat deel van onze tekst naderbij komt, dan gaan we ook begrijpen waarom Daniël daaraan toevoegt: Heere, vertrek of vertraag het niet. Want als de nood werkelijk op je hart gebonden ligt, dan gaat het dringen. Dat is heel vaak zo in het leven van Gods kinderen. Dat is ook vaak zo in het leven van de Bijbelheiligen. Als de nood werkelijk op het hart gebonden ligt, dan is het niet onverschillig of de Heer het nu zal doen of over 10 jaar zal doen. Dan is het: Heere, haast u tot mijn hulp. Dan is het: Heere, vertraag het niet. Er kan een geheiligd verlangen, een geheiligd ongeduld zijn. Haast u tot mijn verlossing. Dan is er de drang van het hart. Dan is er het verlangen dat God zijn naam verheerlijkt in de verlossing van zondaren en in de komst van zijn eeuwig en heerlijk koninkrijk. Heere, doe het. Merk op, zie de verwoestingen, zie de ellende, zie het gemis, zie de nood. Doe het spoedig, indien het u behagen mag. Waarom is dat spoedig dan zo nodig? Waarom is dat vertraag het niet dan zo'n belangrijk woord hier in het slot van Daniëls gebed? Wel, gemeente, Daniël weten dat wat langer ze in Babel zullen blijven, wat langer ze onder Gods tuchtigende hand zullen blijven, wat langer de jonge mensen open zullen staan aan de verleiding van de staat en de godsdienst en de maatschappij van Babel. Wat langer ze zullen zuchten in de gevangenschap. En als we dat ook heel persoonlijk mogen toespitsen. Waarom is het zo nodig dat de Heere persoonlijk haastig ingrijpt? Een van de redenen is wat we langer blijven in de banden van de dood als u onbekeerd bent. Wat veel mensen langer blijven zonder God en zonder de kennis van zijn genade. Ze lopen gevaar om te komen. Voor eeuwig om te komen. En daarom mag het wel gebeden worden, Heere, haast u tot mijn hulp. Vertraag het niet. Waar bidt deze man, deze Daniël dan eigenlijk om? Doe het. Hij zegt toch, merk op, hoor, vertraag het niet, maar doe het. Doe wat? Ach, we hebben al op gezinspeeld. Dat waar deze man van God Daniël om bidt, is dat hij vraagt of de belofte van God vervuld mag worden. De belofte waarin gezegd werd dat de Heere na 70 jaar het volk uit de ballingschap zou bevrijden en terug zou brengen naar het land van de belofte, naar het oude land van Kanaan. Die belofte heeft veel kanten. Die belofte betekende voor het volk Israël uit de dagen van Daniël dat ze weer terug zouden mogen keren naar huis en haard. Dat ze hun eigen akkers weer zouden mogen bezitten. Dat ze hun huizen weer zouden mogen bouwen. Dat ze Jeruzalem, de stad, weer zouden mogen herbouwen. De muren van de stad. Dat ze weer vrij man en vrij vrouw zouden kunnen zijn. Doe het betekent zeker ook dat Daniël vraagt of al die zegeningen die ik zo even aanstipte door de Heere opnieuw aan Israël gegeven zouden worden. Dat ze weer vrij in hun eigen land, in het land van de vaderen zouden mogen wonen. Weer zomers de oogst zouden mogen binnenhalen en vroeg in het voorjaar zouden mogen zaaien. Weer huizen zouden bouwen, weer nijverheid zouden betrachten, handel. Om al die zegeningen bidt Daniël eigenlijk, als hij zegt doe het. Maar zullen we niet vergeten dat de onderste regel, het diepste wat hij bedoelt met doe het is, Heere, bevrijd ons van de macht van de boze. Herstel ons in uw gunst. Geef dat we weer de stad en de tempel mogen zien. De stad die zo'n belangrijke plaats inneemt in zijn gebed. Dat we in de tempel, in de stad die u naar uw naam genoemd hebt, de altaren weer mogen zien roken. Dat we weer mogen gaan naar Jeruzalem om te aanbidden. Heere, geef de zegen. De zegen die zoveel kanten heeft. De zegen van het land. De zegen van de handel. De zegen van de voorspoed. Maar geef bovenal de zegen van uw woord en van uw gunst. En van uw gemeenschap. Geef de zegen van uw genade. Toon het dat u van ons af weet. Dat u vanwege het offer wat straks in uw stad gebracht zal worden, weer in gunst op ons wilt neerzien. Dat u wilt spreken vanuit uw heiligdom tot ons en tot onze kinderen. Toon het dat u in gunst aan ons denkt. Dat was het diepste in dit ontroerende gebed van Daniël. En ook daarin liggen zulke rijke lessen. Als Daniël schuldbelijdend de nood van het volk en van het land aan de Heere voorlegt, dan gaat het hem niet slechts om tijdelijke zegeningen, maar vooral om de gunst en de genade van God. Zie in gunst op ons neer. Dat is toch het grootste verlangen van uw hart, is het niet? Blijk van Gods gunst te ontvangen. Jazeker, we mogen op de biddag om allerlei dingen vragen. Maak al uw begeerte bekend aan de Heer. Dat hebben we overdacht. Maar wat zou het erg zijn als u voorspoedig was in uw bedrijf. Als u voorspoedig was op uw boerderij. Als u voorspoedig was in heel het brede verband van uw leven. Als jij, jongen of meisje, voorspoedig was dit jaar in je examenklas. Of bij de overgang. Of wat dan ook. En je zou de gunst en de genade van de Heere moeten missen. Wat ben je dan arm? Nameloos arm. En daarom roepen we in die hortende woorden van Daniël. Heere, hoor. Heere, vergeef. Heere, merk op. Heere, doe het. Zouden we dan niet samen bidden? Heere, doe het. Breek mijn harde hart. Maak me schuldenaar voor u. Leer me voor u buigen als een verloren zondaar. Maar leer me ook dat wonder van genade, dat ik in uw woord, bij het licht van uw geest mag zien, dat er ook voor mij ontkoming is, ook voor mij genade is. Heere, doe het om uw naams wil, zie op mij, in gunst van boven, wees me toch genadig, Heere. Ja, zegt iemand, maar dat kan u nu wel zeggen. En dat kan Daniël nu wel bidden. Maar als hij dan toch in het begin gezegd heeft dat er bij hen geen rechten zijn, dat ze tegen de Heere gezondigd hebben, dat ze de vervulling van die belofte niet verdiend hebben. Hoe kun je dan toch bidden? Waar kun je dan nog op pleiten? Heere, doe het. Heere, merk op. Heere, zie op onze ellende. Waar kun je dan nog op pleiten? Als er niets bij ons te vinden is. Zullen we ook dat element, die gedachte uit het gebed van Daniël niet over het hoofd zien? De pleitgrond is: Heere, doe het om uw naams wil. Doe het vanwege uw verbond. Want de stad, Jeruzalem, is toch naar uw naam genoemd. U hebt toch aan Jeruzalem uit uw genade uw naam verbonden. U hebt die stad en dat volk toch naar uw naam genoemd. Heere, doe het dan waar bij ons geen redenen zijn. Neem dan redenen uit uzelf. Doe het om uw naams wil. Waar bij ons geen gerechtigheden zijn, doe het om uw barmhartigheden die groot zijn. Ziet u, daar ligt de pleitgrond volgens de woorden die we hier lezen. Niet bij iets van ons, want dat is geen pleitgrond. Bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Maar bij de Heere zijn de barmhartigheden. Bij de Heere zijn de gerechtigheden. Bij de Heere is gunst. Bij de Heere is majesteit. Was het een zegen. Als je iets van dat wat Daniël hier zag ook persoonlijk mag leren. Dat bij ons alle gronden, alle pleitgronden afgebroken worden. Dat wij niets meer overhouden. Leren buigen. Wij hebben gezondigd. En er slechts één pleitgrond overblijft. Heere, om mij kunt u het niet doen. Doe het om uw naams wil. Doe het vanwege de barmhartigheden die bij u zijn. En die barmhartigheden, gemeente, die zijn oneindig groot. Wie kan de barmhartigheden die velen zijn peilen? Paulus heeft het geprobeerd, maar hij kwam er niet uit. Opdat ge mocht bekennen wat de grootte en de hoogte en de diepte en de breedte en de lengte zij van de kennis van de Heere Jezus Christus, die de kennis te boven gaat. Met andere woorden, Paulus zegt, als je die barmhartigheden, die liefde van God moet gaan peilen, de hoogte, de lengte, de breedte moet gaan berekenen, dan gaat het je verstand te boven. Het gaat alles te boven. En weet u waar die barmhartigheden van God, die vele zijn, die eenzijdige liefde die onuitputtelijk groot is, het meest en het diepst in uitgekomen is? Die is uitgekomen in het offer van de Heere Jezus Christus. De verwoeste stad Jeruzalem, waar eens de offers hadden gerookt, was daar een flauwe schaduw van. Die verbroken altaren die Daniël in de geest voor zich zag, als die dacht over de stad die naar Gods naam genoemd was. Die gebroken altaren waren een haast zichtbare profetie van het gebroken Gods lam, de Heere Jezus Christus. Daarin is de barmhartigheid van God geopenbaard. Toen Hij kwam als gegeven door de Vader, toen Hij leed onder de hand van de Vader, toen Hij gebroken werd aan het kruis en verlaten werd door zijn Vader, toen Hij in het aanhoudend smeekgebed, waar het bloed uit zijn poriën geperst werd, geen antwoord vond, toen Hij geen ontfermen zag, uitroepend: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Toen heeft God de toorn over de zonde, de grimmigheid over de schuld uitgewoed in zijn Zoon. Christus geen antwoord, opdat er antwoord zou zijn voor zondige smekelingen. Christus gebroken, opdat mensen die het waard zijn om voor Gods aangezicht weggevaagd te worden, dat ze voor God mogen staan en voor God mogen bestaan. Christus verlaten, opdat zijn schuldig volk nooit meer verlaten zal worden. God antwoordt het ootmoedig gebed, niet om iets in ons, maar omdat zijn barmhartigheden in Christus vele zijn. En daarom, als wij bidden, als wij met onze kinderen bidden, zullen we nooit vergeten dat het ons past om in diepe ootmoed te belijden: bij ons is geen reden, bij ons is geen recht. Maar doe het, Heere, om uw barmhartigheid. Doe het om Jezus wil. De ene pleitgrond die er overblijft voor schuldige mensen zoals u en ik, is de barmhartigheden, de oceaan van barmhartigheid die open gegaan is in het offer van de Heere Jezus Christus, in zijn bloed en in zijn wond. En om dat offer wil God het ootmoedig, dringend smeekgebed van schuldige mensen horen. De apostel Paulus zegt het zo diep: indien hij zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, zou hij ons dan ook, zou hij zijn kinderen dan ook niet met hem alle dingen schenken? God spaarde zijn zoon niet. als hij zelfs zijn zoon gaf. In zijn barmhartigheden die veel zijn. Hem zelfs overgaf in de dood. Het grootste wat hij geven kon. Hem heeft hij gegeven voor zijn volk. Zal hij dan aan zijn volk niet meer willen schenken? Niet alles willen schenken? Omdat die barmhartigheden vele zijn, schenkt God met Christus, in Christus, om Christus, alles aan de zijne. Wat ben je gelukkig als je zo ootmoedig voor God mag buigen en niets anders over mag houden door genade dan barmhartigheden. En nergens anders je smeekgebed op mag werpen dan op barmhartigheden. Want dan is God om Christus wil geen karig God. Dan zal hij alle dingen schenken. Dan schenkt hij vergiffenis voor die bergen van schuld. Dan schenkt hij verbrokenheid voor dat harde hart. Dan schenkt hij licht in het duister van die vele vragen. Dan geeft hij ondersteuning in de tijd van het onheil. Dan geeft hij kracht als onze lichaamskrachten bezwijken bij het ouder worden. Dan geeft hij hulp waar hulp zo nodig is. Dat wil hij doen op het ootmoedig smeekgebed. En daarom ten slotte, als we maar iets over dit ontroerende en aangrijpende gebed gezegd hebben. In het licht van de lessen die uit dit gebed tot ons komen, hoe staat het met uw gebedsleven? Met mijn gebedsleven? Want de biddag is niet maar een vrijblijvende samenkomst om te vragen voor hulp en kracht voor het nieuwe seizoen en dan is het allemaal weer goed. Een biddag roept ons persoonlijk op tot biddend leven. Hoe is het met ons gebedsleven? In het licht van dit ontroerende woord. Hebben we zo uit de nood van ons leven leren roepen? Hebben we ons leren verootmoedigen voor een machtige, een heilige, maar toch ook zo'n barmhartige God. Heren, wij hebben tegen u gezondigd. We hebben geen gerechtigheden. Alles is hier verwoest. Toe, zeg het maar eerlijk tegen de Heren. Dan ziet u nergens meer verwachting bij uzelf. Alles afgebroken. Maar dan kunt u die troon van Gods genade toch niet loslaten. Heere, doe het. Vertraag het niet. Om uw barmhartigheden, die groot zijn, in Christus Jezus. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, we komen tot u om uw grote naam dank te zeggen voor alles wat u schonk. U hebt ons ook voor de tweede maal op deze dag ondersteund en kracht geschonken. Geef dat het woord wat in alle gebrek gebracht is, toegepast mag worden aan de harten en binnen mag dringen in ons leven. Heere, zegen het. Laat het niet tegen ons mogen getuigen, maar leer ons bidden zoals u al uw kinderen bidden leerde, ook Daniël bidden leerde. Ga nu met ons, bewaar ons op de onveilige wegen. Breng ons alle veilig waar we verwacht worden of waar we thuis horen. En geef dat we elkaar opnieuw mogen zien, ook deze komende zondag in uw huis. We bidden het in de vergeving van onze zonden en schulden, in de dankzegging voor alles wat u gaf om Jezus wil. Amen. Psalm 69 vers 14 is onze slotzang. Gij hemel, aarde en zee vermeld Gods lof. Gaat heen in vrede, draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.